Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radiosignaal op Radio Salto.
Beste luisteraars, Petra Jorissen is op 30 januari overleden. Petra was docent Nederlands, trainer en beleidsmedewerker bij gehandicapte organisaties. Freelance publiciste en rollende redacteur. Ze schreef vooral over gezondheidszorg en psychiatrie. Ook was Petra jarenlang columnist bij ons radioprogramma. Met een scherpe pen, een dosis humor en een portie zelfspot stelde ze onrecht, onwilligheid, bureaucratie en dobbigheid aan de kaak. Zaken die ze vaak zelf ervaren had als rolstoeler in een onaangepaste, moeilijk toegankelijke wereld. Als eerbetoon herhalen we de uitzending van 8 oktober 2020... waarin zij geïnterviewd wordt naar aanleiding van haar boek Erg, hè? Uit het leven van een rolmodel. Haar boek Erg, hè? Is deels gebaseerd op ervaringen opgedaan in een revalidatiekliniek en deels fictief. Het is een page-turner met een lach en een traan. En een heerlijke spiegel voor zogenaamde valide medemens. Ook is de gast in deze uitzending Thomas van der Zande van Duofiets. Hij heeft mooie gesprekken en fietstochten met mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen. Toon van der A leest zijn column Aaihonger. De geplande herhaling van de uitzending over de Leo Spitz Stichting, die houdt u te goed. Wel een verse agenda en mededelingen.
Bromsner. Ja, dit is het nummer Tomorrow van de Cranberries van het album Roses uit 2012. Ze werden bekend met het album No Need to Argue. In 1995 werd het uitgebracht. En ze traden onder andere op met AC/DC, de Cranberries. In deze uitzending praten we met freelance journaliste en columniste Petra Jorissen. Ze schreef het boek Erg, hè, met als ondertitel Uit het leven van een rolmodel. En het boek is eind vorige maand uitgekomen. Planoloog Thomas van der Zanden schafte een duofiets aan. En hij verzorgt in zijn vrije tijd fietsritjes voor mensen die mee kunnen trappen als bijrijder. Of juist niet meer kunnen fietsen, maar er wel heel graag op zitten. De bijrijder en hij voeren al fietsend onderhoudende gesprekken. En Thomas vertelt over de omgeving en de plannen daarmee. En we hebben weer eens een column van Toon van der A met de titel I Hunger. Maar nu eerst naar Michiel voor agenda en mededelingen. Michiel.
Agenda en mededelingen van donderdag 9 februari 2023. Agenda. Naar een inclusieve energietransitie. De energietransitie grijpt diep in op het dagelijks leven. Hebben we wel voldoende aandacht voor de diversiteit van de samenleving? Op 14 februari om 8 uur 's avonds houdt Pakhuis de Zwijger hierover een bijeenkomst. De energietransitie dreigt de sociale en economische ongelijkheid te vergroten. Armere bewoners voelen zich vaak minder betrokken bij de transitie. Ze hebben geen geld voor isolatiemaatregelen, zonnepanelen of elektrisch vervoer. Ook spelen andere belemmeringen, zoals wantrouwen richting de overheid, gevoelens van uitsluiting en racisme, lage taalvaardigheid en culturele gewoonten een rol. Onderzoekers, experts en studenten die hebben meegedaan aan de eerste Leonie Janssen scriptieprijs laten hun licht schijnen over deze bevindingen. Meer info leest u op www.dezwijger.nl/programma. Pakhuis De Zwijger vindt u aan het Piet Heinkaarde 179 en de toegang is gratis. Psychotherapie, hoe werkt dat eigenlijk? In de Flexbieb is op maandag 20 februari om 8 uur een themaavond over psychotherapie. Bernadette van Ede is klinisch psycholoog en psychotherapeut. We voelen ons allemaal wel eens gespannen of angstig of somber. Of dat allemaal tegelijk? Hoe werkt een therapie? Welke therapie heeft zin en welke niet? En waarop baseert de psycholoog eigenlijk een diagnose? U kunt ook meedoen aan ontspanningsoefeningen. Flexbieb vindt u in de Talbotstraat nummer 46 op Eiburg. Toegang is gratis. Graag een vrijwillige bijdrage. LGBTQI+ allianties. Hoe kunnen de verschillende queer gemeenschappen elkaar steunen en versterken? Dit is het thema van de bijeenkomst op 22 februari om 7 uur 's avonds in New West Metropolis. New West is een superdivers stadsdeel. Hoe kan dit stadsdeel nog inclusiever worden? Stichting Prisma Groep, een stichting voor biculturele en of islamitische LGBTQI+ personen, verzorgt deze programmareeks over inclusiviteit, veiligheid, racisme en intersectionaliteit in New West. Ook Pinkvest is aanwezig. Ga voor meer informatie en aanmelding naar www.nieuwmetropolis.amsterdam/agenda. Nieuw Metropolis West vindt u aan de Burgemeester Rendorpstraat 1-3. Mededelingen. Voor aankondiging jaarevenement Cliëntenbelang. Op donderdag 1 juni organiseert Cliëntenbelang Amsterdam haar jaarevenement en het thema is Passende Zorg. Er wordt hard gewerkt aan een mooi programma dat van 12 uur tot 5 uur 's middags in de Zuiderkerk gehouden wordt. De komende maanden blijven we u informeren over het programma en hoe u zich kunt aanmelden. Digitale overheid. Hoe zien de digitale gemeenten van 2035 eruit? En hoe kunnen de gemeentelijke organisatie hierop anticiperen? Voor gemeentesecretarissen en gemeentelijke top die vooruit willen kijken, zijn dit de belangrijke vragen van nu. Maar wat hebben de burgers nodig? Waar hebben mensen last van bij digitalisering? En hoe kijkt ombudsman Younis Ramlal hier tegenaan? Hij vertelt dit in een podcast van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeente. Ga naar www.aeno.nl/denktank en typ bij de zoekfunctie Younis Ramlal in. Younis Ramlal schrijf je met MUNISH RAMLAL. Tot zover de agenda en mededelingen. Terug naar Janine.
Dankjewel, Michiel. ga nu praten met Petra Jorissen. Petra.
Ja?
Ja, welkom in de uitzending. Fijn dat je tijd hebt vrijgemaakt om even te praten over jouw mooie boek.
Dat is ook leuk om te doen, hoor.
Ja, nou gelukkig. Ja, je was docent Nederlands en beleidsmedewerker en trainer.
Ja.
Ja, en je bent nu freelance publicist, webmaster en columnist. En dit laatste ook.
Dat ben ik al 20 jaar, hè?
Ja, ja. En ook bij de radio, hè? Al heel lang columnist.
Ik weet niet hoe lang. 10 of zo. Ja,
ja denk
weet
het wel.
Ik niet, ja.
Ja. Je hebt een heel mooi boek geschreven. En waarom moest er komen?
Omdat ik vind dat er toch wel een heel groot misverstand is. Kijk, er zijn heel veel mensen zonder handicap die denken dat op zich een beperking, of het nou auditief of visueel of fysiek is, dat het heel erg is. Maar die beperking op zich, ja, het is niet leuk. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die ooit daarvoor kiezen. Maar wat ik echt erg vind is de manier waarop ze je bejegenen. En dat het niet opschiet met het toegankelijk maken van de maatschappij.
Ja.
Die is echt zo ontworpen door mensen die er helemaal niet bij stilstaan. Ik snap het wel, maar het duurt wel heel erg lang eerder dingen verbeteren.
Ja, heel hardnekkig.
Ja.
Ja, zeker.
Kun jij mij trouwens goed verstaan? Want ik heb hem op de speaker staan.
Ja hoor, ik kan je heel goed verstaan.
Oh.
Volgens mij spreek ik met Petra Jorissen.
Ja, ik dacht het ook.
Ja, ja. En je presentatie was 25 september. Hoe was dat gegeven al die coronamaatregelen?
Nou, ik heb geluk gehad. Het was net voor de nieuwe coronamaatregelen. Dus ik was ontzettend blij, want het was best een hele klus om dat te organiseren. In de Tolhuistuin. En eerst vielen er allemaal andere ruimtes af. Toen had ik een programma samengesteld. En een paar dagen voor de presentatie daadwerkelijk plaatsvond, zeggen er 2 mensen die deel uitmaakten van het programma ook nog af. Dus dat was me gestresst, maar het is leuk opgelost.
Wow.
Ik had een Vlaamse vrouw met een handicap, met een kortere arm, zal ik maar zeggen. En die mocht ineens niet komen vanwege corona, want dan moest ze in quarantaine in België. Nee. En ze werkte op de universiteit. Ja, ze had sowieso geen zin in 10 dagen quarantaine. Maar die heeft dan een podcast gemaakt en dat was echt heel leuk.
Nou, wat bijzonder ook.
Ja.
Ja. En werd je geïnterviewd door iemand? Of?
Ja, door een vriend van mij.
Oh.
Ja.
Ja. En ging je daarna ook nog voorlezen wat je straks ook hier gaat doen?
Ja, af en toe een klein stukje. Ja.
Oké.
Ja, ligt al welk onderwerp ter sprake kwam, dat probeerde ik, daar zocht ik dan iets bij. Ja.
Oké. Hartstikke goed. En heb je nu echt een nieuw genre geponeerd? Met de revalidatieroman?
Ja, nou ja.
Ja.
Dat weet ik eigenlijk niet.
Dat weet je niet.
Nee. Nou, weet je, er zijn best veel boeken geschreven over revalidatie. Maar dan zijn het vaak boeken van mensen die schrijven over hun proces en over hun eigen leven en hoe het hun allemaal vergaat. Maar de bedoeling van dit boek was dat ik zeg maar als een soort vlieg op de muur zou gaan zitten. En dat ik zou gaan kijken wat er nou allemaal gebeurde in zo'n centrum. Waar hebben die mensen het over? Hoe voelen ze zich? Wat doen ze allemaal? Waar zijn ze bang voor? Daarom ben ik ook best veel in de kroeg gaan zitten 's avonds. Want dan komen de tongen vooral wel los, hè?
Ja.
Dan zie je echt wat er leeft, hoor.
Ja, ja. En anders zou je natuurlijk helemaal nooit in een kroeg gaan zitten, jij.
Ik niet.
Nee, dat dacht ik al.
Dacht ik wel.
Ja. Je noemt je boek niet biografisch, maar fictie.
Dus, nou, kijk, het is geen autobiografie. Dat willen mensen dan heel snel denken, maar dat is niet waar.
Nee.
De hoofdpersoon die is wel een beetje gekneed naar hoe ik ben. Ze is trouwens ook jonger. En ja, heeft ook een dwarslezing natuurlijk. En nou ja, sommige dingen die zijn wel echt uit mijn jeugd, maar er is ook best veel verzonnen. Omdat ik dat beter vond, omdat ook niet wilde dat mensen herkenbaar zouden zijn.
Ja, ja. Nee, snap ik. En in waarvan moest de hoofdpersoon Julia revalideren?
Want ze had schouderklachten. Kijk, de mens is niet gebouwd op rolstoelrijden een leven lang, hè. Heel veel mensen met een dwarslezen die lang in een rolstoel zitten, die ontwikkelen schouderklachten. Ja, dat zal je wel niet zo heel vreemd voorkomen.
Nee.
We moeten eigenlijk alles met onze schouders doen, hè, en onze armen.
Ja, dan moet je wel berensterk van worden dan.
Nou, er zijn er best veel mensen.
Ja.
Met gespierde, veel rolstoelmensen met hele gespierde armen.
Oh, dus ik moet daar echt voor uit kunnen kijken in de toekomst.
Ja, ik ben ook best gespierd.
Oké. Okay. Heb je voor het boek ook met veel revalidanten gesproken?
Nou, nee. Nee, ik heb niet met revalidanten gesproken. Ik heb gewoon geluisterd en gekeken.
Ja.
Ja, ja. Kijk, ik praatte natuurlijk wel... Nou ja, gesproken, eigenlijk heb je wel gelijk. Ik praatte natuurlijk wel met ze aan tafel en in een café en overal, maar ik heb ze niet geïnterviewd.
Nee, nee, nee.
Ik heb ze gewoon gevolgd.
Ja,
je hebt... Dat is eigenlijk een betere woord in deze context.
Ja, ja. Ja, heel goed. En dan heb je gewoon wat jij zag, heb je gebruikt in je boek.
Ja, en ja. Soms wel een beetje verdraaid, veranderd. Soms nog een tikkeltje gekker gemaakt.
Het was al zo gek. Ja. Ja.
De realiteit is vaak gekker dan de fantasie, hoor.
Ja, nou blijkbaar, jij zegt het. Ja.
Ik niet alleen.
Nee. Je hebt het in je boek gebruikt, hele mooie scherpe termen. Wanneer je in de medische molen komt, heb jij het over de onteigening van je lichaam.
Ah ja.
Ik vind dat een hele mooie term voor een lelijk verschijnsel. En ik zie jouw boek als één groot pleidooi voor zelfbeschikking.
Ja, daar ben ik. Vind ik wel fijn dat je het zo ziet, want iedereen die ziet het heel anders, hè? Want ik had een man uit het Parool, die zag het als een komische roman. Nou, denk ik, nou, het is toch wel ietsje meer.
Ja, dat lijkt me wel.
Zelfbeschikking vind ik zelf heel belangrijk.
Ja, snap ik. En ik vroeg me wat af, al heel vroeg hoorde de hoofdpersoon Julia dat haar wil gebroken moest worden. En dat is heel belangrijk in het boek. Maar heb je enig idee waarom mensen zo graag willen dat de wil wordt gebroken van mensen?
Ja, dat heeft denk ik wel uitleg nodig voor de tijd van nu. Want kijk, dat heeft dus wel te maken met mijn eigen leven. Hè? Toen maakte de nonnen, de religieuze nog de dienst uit. En ja, hoe die met kinderen omgingen, oei, 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 oei. Die moesten strikt gehoorzaam zijn en zelf eigenlijk niks willen, alleen willen wat zij wilden.
Ja. Ja. En daar komt dat ook vandaan, die zin die als een mantra door je boek gaat. Ik moet, ik zal, ik kan, ik wil.
Ja, dat was dan weer later op de Metielschool. Ja, we werden echt heel streng aangepakt.
Ja, ja. Ja. En jij hebt het omgedraaid, hè? De riedel dat je alleen moet wat je wil.
En nee. Dat is,
ja.
Ja. Dat ik wil.
Ja.
Oh ja.
Dat je alleen maar hoeft te doen wat je wil.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Oh, dat is, zo had ik het zelf nog niet gezien.
Oké. Nou, goed. Je mag het hebben.
Dankjewel.
Zou je een stukje willen voorlezen waaruit we een indruk krijgen van hoe Julia het revalidatiecentrum met de naam Olympia leert kennen?
Oei, hoe ze het leert kennen? Oh ja. Leert kennen. Nou, als je naar zo'n revalidatiecentrum gaat, dan krijg je natuurlijk zo'n intakegesprek door een verpleegkundige.
Ja.
En dan, die gaat dan allerlei dingen vragen. Nou, ik zal een stukje voorlezen.
Ja, graag.
Als mijn kleren in de kast hangen, start Nora, tevens mijn eerst verantwoordelijke verpleegkundige, EVV'er, het intakegesprek. Waar ik hulp bij nodig heb, of ik medicijnen slik, een dieet heb en of er dingen zijn waar ze speciaal op moet letten. Ze wijst me de badkamer en de rolstoeltoiletten. Dan komt de jonge vrouwelijke revalidatiearts in opleiding bij mijn bed. Aangenaam, Eva, revalidatiearts in opleiding. Ze vraagt welke ziektes ik zowel gehad heb, of ik hart- en longproblemen heb, blaasproblemen en nog veel meer waar de dwarslesiemens zowel mee te kampen heeft. En mag ik straks even luisteren, want ik heb mijn stethoscoop niet bij me. O ja, straks kom ik ook nog een buisje bloed afnemen, zegt ze als de zaal al bijna uit is. Bloed, roep ik geschrokken. Ach mevrouw, dat is gewoon standaard. Doen we altijd als mensen hier binnenkomen. Get, voor de eerste hobbel dient zich al aan. Geprikt worden voor een buisje bloed is traumatisch voor mij. Zomaar, standaard dus, een buisje bloed afnemen? Dacht het niet. Ik krijg al hartkloppingen bij het idee. Honderden malen kwam er een karretje vol rinkelende glazen buisjes aan mijn bed om standaard een buisje bloed af te nemen. Tot ik 10 jaar geleden besloot niet meer mee te doen met die standaardhandelingen. Ik ben immers niet standaard, maar het betekent wel dat het vervelende hoezo, verklaar je nader, weer begonnen is. Ik moet even de deur open doen.
Oké.
Gelukt.
Oké.
Okay. Zullen we nog even een stukje door? Of,
Ja, een klein stukje van dit graag. Ja.
Ja. Nou, dan... die vrouw van de bloed, dus ja. Die komt dan terug. Oh ja, voor ik het vergeet. Wilt u gereanimeerd worden? Vraagt Eva plotseling gejaagd, want het is lunchtijd. Hè? Ik voel dat ik een sloom hanggezicht trek. Laat ik nu denken dat ik hier ben om te revalideren. Is dat niet het tegenovergestelde van reanimeren? Eva ziet mijn verwarring. Ook gewoon standaard, mevrouw. Over die kwestie kunt u gerust nog 2 dagen nadenken. Ik hoor het wel. Wat is dit voor sterfhuisgedoe? Ik kom hier alleen om de pezen en spieren rond mijn schouder te laten genezen. En dan word ik behandeld als iemand die een zwaar trauma achter de rug heeft. Come on, hier doe ik niet aan mee. Ik ben toch geen echte revalidant? Dat was de kennismaking, hè?
Ja, blijkbaar moest het nog beginnen. Ja, je hebt in het boek ook een personage Job.
En ja.
Dat is nogal iemand die niet alleen revalidant is, maar ook erg activistisch.
Ja, precies.
Ja, heel erg mooi. En hij had het erover om in een boek om een actiegroep op te richten.
Ja.
Bestaat die actiegroep of was het een leuk verzinsel? Nou,
het is nogal de uitroeiing van de valides is nogal hard, hè?
Ja, nogal.
Ja, maar hij wilde dus... Ja, kijk, vroeger, of nu nog, trouwens steeds... spreken mensen best vaak van valide en invalide. En dat vind ik echt verschrikkelijk. Nou, trouwens, de meeste mensen met een handicap... die balen er als een gek van, want... valide betekent ook ongeldig, hè? En dan moest het maar eens afgelopen zijn. En toen wou hij een actiegroep starten... om die valides uit te roeien. Nou, dan... dan roei je wel een heel groot deel van de wereld uit.
Ja, dat wordt dan erg rustig.
Weet je wat knippen ook, dat snap je wel, hè?
Ja, natuurlijk snap ik dat. Maar zou je een heel klein stukje willen voorlezen waarin je over hem schrijft?
Dan moet ik wel even zoeken. Ja. Nou, die Job die wil steeds maar, die heb ik dan ontdekt, ik wist helemaal niet dat hij daar was. Die wil steeds maar naar buiten en dan wil hij maar dat ik meega. Nou ja, ik wil zelf ook al in en dan spreek ik wel altijd af. Het is een heel dwingend persoon. Dus dan hebben we iets afgesproken en dan kom ik hem tegen. Bij de lift op weg naar de fysiotherapie bots ik de volgende ochtend bijna tegen hem op. Zoals altijd een brutale blik en vandaag de vraag, scheidbroek, zo noemt hij mij altijd, waar gaat dat heen zo vroeg? Deze scheidbroek heeft niet goed geslapen en is bloedchagrijnig zoals zo vaak 's ochtends. Maar kom, ik moet alle wegen openhouden en een vriendelijk, neutraal gezicht trekken. En jij, al kopje onder geweest, zeg ik wijzend op zijn natte haar en het badlaken om zijn spillebenen. Ik wou even het zwembad in, maar ik had niks afgesproken met een therapeut, dus het feest ging mooi niet door. Oh nee, ze wilden me niet in het water helpen zonder afspraak. Typische valide regels. Toen heb ik mijn kop daar maar even onder de kraan gehouden. Die regels lijken me niet typisch des validis. Instituutsregels zijn het. Maar daar ga ik het nu mooi niet over hebben. Hebben we al ruzie voor ik kans gezien heb een nieuwe wandelafspraak met hem te maken. Door of stoppen?
Ja, stop maar even. Ja. Mooi, ja. Ja, je boek is nu gepresenteerd. Wat zijn de eerste reacties?
Nou, er zijn best veel mensen die het leuk vinden. Er zijn meer mensen die het leuk vinden dan mensen die het droevig vinden en die het weggelegd hebben. En ik zie vooral mensen die eigenlijk niks met handicap hebben, zelfs nooit iets serieus gehad hebben of ook geen mensen kennen die behoorlijke beperkingen hebben, die moeten allemaal heel vaak, ja, ik doe even kort naar de bocht, hè. Mm-hmm. Die vinden het wel komisch, die moeten erg lachen. Of bijvoorbeeld een journalist van het Parool, die had er denk ik een stukje in gelezen en die vindt het echt zo echt om te lachen, puur komische roman. Maar de mensen die wel gehandicapt zijn en die ook ervaring hebben in de revalidatie, en die lachen over het algemeen helemaal niet zo hard.
Ja, ja.
Je moet het soms ook wegleggen omdat ze het zo droevig vinden.
Ja. Ja.
En ik krijg nu net een melding van LinkedIn binnen. Van een vrouw die ook al hele leven lang gehandicapt is. En die zegt dan een ontzettend sterke roman over het recht om als persoon met een handicap te zijn wie je bent.
Ja.
Ja, dat vond ik ook. Ik vond dat een goede reactie.
Ja, lijkt me wel. Ja, ik had het alle twee eigenlijk bij het lezen. Dat ik het ene moment dacht van oei. Dat cynische van dat als je je broodbeleg uit het plastic wil trekken. Ja. Dat je dat dan toch maar weer moet zien als therapie. Want dat is voor iemand die helemaal niks mankeert aan de handen al soms een onmogelijke taak.
Dat is helemaal moeilijk.
Dat is vaak al moeilijk, ja. Je moet er maar net vat op krijgen op dat plastic.
Oké, kijk, daar had ik nou toch totaal niet bij stilgestaan. Ik dacht alleen dat het voor mensen met moeilijke handen, met een hoge dwarslesie, dat het daar moeilijk voor was.
Nee, het is voor iedereen heel onhandig.
Nou, heb ik vandaag weer wat geleerd.
Ja, ja, ja. Ja, nou, een ander moment heb ik gewoon wel heel erg hard gelachen.
Jawel.
Dat moet af en toe.
Want in de baden viel echt ook wel hard te lachen, hoor.
Ja, dat zal.
Ja. Maar er zaten dan mensen die, mensen met een dwarslesie, die kwamen eigenlijk nooit in de bar. De bar s'avonds zaten eigenlijk alleen maar mensen in met geamputeerde benen. En ja, er waren op dat destijds dus, in die tijd dat ik er was, alleen mensen die veel rookten en veel dronken.
Oh.
Werd dan achter hun rug gezegd, de levensstijl slachtoffers.
Oh.
Snap je?
Ja, kip en ei. Ja.
Zie je het verband?
Ja.
Ja.
Dus als je rookt en drinkt, dan vallen je benen eraf. Ja. Bij wijze van.
Ja.
Ja. Nou, dan weten
nou ja,
we dat
je
ook
moet
weer.
Je af laten zetten.
Ja, oké. Okay. Ja. Daar heb je dan even iemand anders voor nodig.
Ja.
Dat boek erg, dat is intussen, als ik het goed heb, je derde boek.
Ja.
Eén boek ging over gehandicapte kunstenaars. Wat is de titel van dat boek?
Gehandicapte kunstenaars in Nederland.
Ja.
Maar wat vraag jij?
Nou, ik las dat je één boek hebt geschreven over gehandicapte kunstenaars en één.
Ja, dus trouwens, de titel is Kunst en Handicap in Nederland.
Kijk. Dat wou ik je dus vragen, hoe heet dat boek? Want dat stond er niet bij. En dat andere boek gaat over Afrikanen met een lichamelijke beperking.
Ja.
En hoe heet dat boek?
Helden op stokken.
Ah, kijk. Dat zoekt namelijk wat makkelijker.
Ja.
Ja, ja. Ja, dat is fijn.
En dat heb ik samen met Sibylla Claus geschreven. Die was toen Afrika-redacteur voor Trouw.
Ja, en jij bent daar heel veel geweest, las ik. Was dat dan steeds met haar en ging je daar hetzelfde gebied?
Nee, ik ben nooit met haar geweest.
Oh.
Kijk, zij werkte al in Afrika. En dan kon ze af en toe een interview met iemand doen. Om, ook om de kosten te drukken, hè. Want kijk, als je steeds naar Afrika moet, ja, wie zal dat betalen? Dus ik ben zelf maar toen 3 of 4 keer geweest. En zij heeft iemand ook... We hebben nog iemand anders opdracht gegeven die daar al zat. En die kon goed schrijven. En zij heeft ook een stuk of 5 gemaakt.
Ah.
Zij was ook naar Zuid-Afrika. Daar had ik leuk gevonden. Maar dat was een beetje erg lang reizen voor mij wel.
Ja, ja. Ja. Nou, wie weet. Kom je daar nog ooit?
Ja, ik weet het niet.
Ah, oké. Okay. Oké, nou, waar vinden mensen je boek?
Oh, ze kunnen het bestellen bij de uitgever.
Ja.
Dat is uitgeverij De Graaf met dubbel F.
Ja.
Maar ze kunnen natuurlijk ook bestellen gewoon in de boekhandel in de buurt.
Ja.
Dan hoeven ze geen bestelkosten te betalen.
Nee, dat klopt. Maar tot jouw grote vreugde, denk ik, was het 2 weken geleden nog uitverkocht. En de tweede druk komt eraan.
Nee, zo mooi was het niet, Jeannette. Janine.
Oh.
Nee. Er was gewoon een storing in het Centraal Boekhuis.
Oh, dat zeiden die... bij 2 boekhandels zeiden ze dat. Nee, de tweede druk komt eraan.
Ja, 2 boekhandels?
Ja, dat zeiden ze. Maar
ik hoorde gisteren...
Ik ga geen namen noemen.
Nee, dat is goed. Ik hoorde gisteren ook iets van een boekhandel die zegt dat de tijd verkocht was. Nou,
dat zie je toch. Ja, heel fijn.
Ja, ik weet niet of het al wel in de boekhandel lag. Ik heb het nergens gezien.
Nee.
Nou, ik ga onderzoek doen.
Ja, lijkt me een goed plan.
Ja.
Petra, ik ga er een eind aan breien. Tenminste, voor wat betreft dit interview dan.
Ja.
We gaan weer verder. Oké. Nou, heel hartelijk bedankt. Vond het heel leuk om je te interviewen. En heel veel succes met je schrijverijen.
Dankjewel. Ik vond het ook leuk.
Ah, ja. Oké. Mooi zo.
Dag.
ja, wat er gaat gebeuren when her find you, dat laten we dan maar aan de verbeelding over. Het was de nummer Eloise van Barry Ryan, geschreven door zijn broer Paul. En het is 7 miljoen keer over de toonbank gegaan. En het was de best verkochte single in 1969. En ik heb dit nummer gekozen omdat het voorkomt in het boek Erge van Petra Jornissen. Ik ga nu luisteren, we gaan nu luisteren naar de column. De column van Toon van der A met de titel I Hunger. Toon, fijn dat je er bent.
Joep.
Joep, en ik zou zeggen steek van wal.
Ja. Mijn vorige column, die van 11 juni, die ging onder andere over de eenzaamheid die bij veel mensen is ontstaan als gevolg van beperkingen in intermenselijke ontmoetingen, wegens corona. En over die verschrikkelijke vorm van eenzaamheid, anderen niet kunnen aanraken. De laatste tijd zien we daarover alarmerende cijfers, waarvan in diverse landen een kwart tot een derde van de bevolking. Nu is corona niet de enige boosdoener. Ook de onpersoonlijke manier waarop wij onze maatschappij hebben ingericht. Van kale winkelstraten tot geautomatiseerde productie. Van postorderbedrijven tot sociale media. Sociale media die dus asociaal zijn. Maar corona heeft daar een schepje bovenop gedaan. Wij mensen hebben toch met regelmaat aanraking nodig. Is het niet intiem met een vaste of tijdelijke partner, dan toch vluchtig even in een groet of schouderklopje. Of met de kat van mijn buurvrouw, die vanmorgen op de galerij mijn dag weer goed maakte. De kat dan dus, hè? Poes bewees daarmee overigens dat niet alleen mensenhuid geschikt is om je aaihonger te stillen. Dierenvacht is ook goed. Of anders, mensen lijven door kleren heen. Zeker als die van zijde zijn of zo. Zelfs een tafelpoot is voor het beestje soms aaibaar genoeg. Dat ga ik straks zelf ook proberen. Voor kinderen is aanraking nog belangrijker dan volwassenen, horen van psychologen, pedagogen en hulpverleners. Voor zover die laatste dat nog durven zeggen, want er ligt een taboe op aanraking door niet-gezinsleden. In mindere maat geldt hetzelfde voor oude mensen. Vooral voor hen die in hun eentje in een tehuis zitten en hun dierbaren missen. Hoe geweldig het personeel ook is. Wat de gevolgen van grootschalige eenzaamheid voor de volksgezondheid zullen zijn, is moeilijk te voorspellen. In elk geval grootschalig lijden, maar vast ook veel psychische stoornissen en meer zelfmoorden. Dus wat doen we daaraan? Het creëren van ontmoetingsplekken is leuk bedacht, maar speelt, als we niet uitkijken, corona in de kaart en dat gunnen we haar niet. Echter goed georganiseerde speed dating met plastic tussenschot en geheel volgens de afstandsregels, dat lijkt me haalbaar. Dat is dat je een minuut tegenover een kandidaat partner zit en dan naar de volgende doorschuift, al of niet met achterlating van je telefoonnummer. En dit nu niet zozeer met amoureuze of seksuele bedoelingen, maar voor een vriendschappelijk contact. Voor het puur lichamelijk zijn daar dan massageinstellingen. Nee, dat zijn niet allemaal sekssalons, maar huidhokken waar je ook emotioneel verfrist uitkomt, al heb je geen woord gewisseld met je anonieme knijper. Fysiotherapeuten zouden je eveneens van dienst moeten kunnen zijn. Zeg maar tegen een schappelijk inloopkwartiertarief. De wet en het tuchtrecht zullen daar dan even op moeten worden aangepast, vermoed ik. En hou je vast, ik heb al eens eerder gepleit voor een bordeel in elke wijk. Echter nu ook met minutentarieven voor een korte houtgreep of zoiets. Het schijnt hier en daar al een trend te worden. Ja, noem het maar raar, maar misschien vind ik uw ideeën ook wel raar. Voor je het weet vindt de regering dit allemaal te duur voor subsidies en worden we afgescheept met Tamagotchis. U weet wel, die aaibare robothuisdiertjes die kunnen plassen en mama zeggen. Nou, tegen die tijd kunnen we de mensheid wel opdoeken. Oh ja, daar zijn we via het milieu al mee bezig. Dat is waar ook.
Het was een stuk van het Jong Symfonisch Orkest uit Antwerpen. En het nummer heet... Dat is de Hongaarse dans nummer 1 van de Duitse componist Brahms. Die qua stijl behoorde tot de late romantiek. Als u heeft meegedanst, hoop ik dat u heeft gelet op de 1,5 meter. Ik ga nu praten met Thomas van der Zanden. En over zijn fiets. Thomas, welkom in de uitzending.
Bedankt, dank wel. Goedemiddag.
Goedemiddag. Jij bent, Thomas, je bent planoloog en je hebt een eigen adviesbureau voor ruimtelijke ordening.
Ja, ja. Klopt.
En op enig moment schaft hij een duofiets aan. Wat was de aanleiding?
Ja, nou ja, misschien vrij eenvoudig hoor, maar ik mag sowieso graag fietsen in en rond Amsterdam. En ja, ik heb me vaak afgevraagd van, goh, wat is het mooi en wat is het fijn hier in de natuur? En waarom doet niet iedereen dit? en op enig moment heb ik me gerealiseerd, ja, sommige mensen die kunnen dat wellicht simpelweg helemaal niet. Fysiek of anderszins. Terwijl ze het wellicht wel graag nog zouden willen. Een stukje fietsen in de natuur. En ja, op een gegeven moment heb ik dan zo'n duurfiets voorbij zien komen. Niet per se die ik nu heb, maar eentje die erop lijkt. En ik heb ja, 1 en 1 bij mijn kop geteld. En zo ben ik tot het idee gekomen.
Ja, heel erg mooi. En hoe waren de eerste ritjes?
Ja, nou ja, vooropgesteld, ik ben er eigenlijk pas net bij begonnen. Dus denk net 2 weken of zo. En vorige week was ik überhaupt niet in Amsterdam. Dus ik heb nog niet zoveel ritjes gedaan.
Nee.
Maar die ik gedaan heb, die zijn wel hartstikke leuk. En geef zeker aanleiding om ermee door te gaan, wat mij betreft.
Ja.
Dus erg leuk om te doen.
En had je leuke gesprekken?
Ja, nou ja, deels wel. De eerste twee die zijn er met mijn ouders geweest, dus ja,
ja.
Wel op een gegeven moment. En ja, wat ook een beetje de ervaring is, en dat heeft mijn vader in het verleden ook al aangegeven, de mensen willen ook gewoon om zich heen kijken en de dingen in zich opnemen. Dus als je me nou vraagt, heb ik hele diepgaande gesprekken gehad? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Mensen zitten meer om zich heen te kijken. En dingen te benoemen die mijzelf helemaal niet meer opvallen. Weet je wel, alsof het een klein kind is.
Ja, ja.
Dus kijk, dat er twee eenden overspreken of zo. Ja, dat soort commentaar krijg je dan.
Ja.
Dat vond ik wel grappig.
Ja, ja. En als je nou op zo'n fiets zit, hè, kan iemand die bijvoorbeeld normaal met een rollator loopt, kan iemand makkelijk op die fiets komen te zitten? Of is dat toch een heel gedoe?
Ja, nou ja, de zadel voor de bijrijder, om het zo maar te noemen, die is verstelbaar.
Ah.
Dus die kan ik op een hele lage stand zetten. Kinderstandje bij wijze van spreken, maar ik kan ook hoger. En het is niet zo'n traditioneel fietszadel, die natuurlijk best oncomfortabel zitten. Dus ik weet niet wie het ooit bedacht heeft. Maar dit is gewoon net alsof je in een stoel zit.
Ah, ja, ja. En is het voor jou nou makkelijker als iemand meetrapt? Of is het prettiger om alleen te fietsen?
Ja, nou, het maakt mij op zich niet uit. Als degene mee wil trappen, dan mag dat. Maar het hoeft niet. Dus, want ik heb zelf ook een motortje erbij op
zitten.
Voor extra voor kracht, zeg maar. Extra ondersteuning. Maar los daarvan, ik ben best wel goed te trainen. Dus ik kan het een beetje ook af.
Oh, oké. Okay. Nee, ik had al zo'n visioen dat je daarna aan de beademing moest.
Ja.
Het leek me zwaar. Nee.
Ja. Misschien als je een heel stijl bruggetje hebt of zo, ergens in Amsterdam. Langs de Amstel, daar zijn de stijlste. Hè? Die heb ik eigenlijk nog niet gedaan.
Oké.
Okay. Dat dan even aanzetten wordt, ja.
Wordt een uitdaging, ja.
Ja.
Maar kun je ons eens meenemen vanaf het startpunt? Is dat bij jou of vanaf een bepaalde vaste plek?
Nou ja, in principe probeer ik daarheen te fietsen waar dus degene woont die dus dat ritje wil maken. En daarom is voor mij ook ideaal als het in Amsterdam-Oost is. Dus als ik helemaal naar West moet fietsen, ja, dat is een beetje gedoe dus daardoor.
Ja.
Maar mijn idee is dan eigenlijk om zo snel mogelijk die stad dus ook uit te gaan. En ja, Amsterdam is zo opgezet dat het in Oost dat het ook vrij snel mogelijk is.
Ja.
Dus ik zit in 5 minuten zit ik aan de Amstel. Of naar het Amsterdam Rijnkanaal, dan ben ik zo, Diemenpark, Amsterdam Noord, Waterland kan ik zo heen.
Ja, ja.
Dus er zijn echt heel veel mogelijkheden. En dat is best wel, dat is misschien een beetje onbekend bij veel Amsterdammers. Maar het is echt mooi fietsen rondom Amsterdam,
ja.
Vind ik zelf.
Oké, okay. En als planoloog vertel je dan dingen over de natuur of over de verstedelijking of over de geschiedenis van het gebied?
Ja, ik weet er inderdaad wel iets van, maar en een beetje vertel ik ook wel van, goh, kijk, nu fietsen we langs de Waver, of dit is de Winkel, of de Gein, de Bullenwijk, zo heten die veenriviertjes allemaal. En dat is natuurlijk wel leuk om te vertellen. Maar ik heb hem niet opgezet, het tochtje, als een soort met een toeristisch praatje, zeg maar.
Nee, nee.
Dus ja, als mensen gewoon om zich heen willen kijken, net zoals ik zeg, dan vind ik het ook prima.
Ja, en op de website stond iets over de polderroute. Waar gaat die naartoe?
Even kijken, welke heb ik daarmee bedoeld? Ik heb langs de Amstel, maar die heb ik daar. Oh, dat is Amsterdam Noord, dus dat is Waterland.
Oh ja.
Dus die dan, dus eigenlijk die 2 bruggen moet je dan over. En dan de Schellingwouderbrug, en dan kom je bij Ransdorp uit. En dan kun je van daaruit naar Durgedam of Uitdam. Langs het Markermeer.
Ja.
En dat is, ja.
En bepaal jij de route of bepaal je dat in overleg? Of?
Nou ja, in overleg. Dus als iemand echt een specifieke wens heeft, dan prima. En als iemand er geen idee bij hebt, dan bepaal ik hem zelf.
Ja, ja.
ja, ik ben natuurlijk wel een beetje gebonden aan hoe ver ik kan rijden. Dus ik kan niet helemaal naar Pet of zo. Dat wordt een beetje te gek.
Wat is de maximale tijd die je daarvoor uittrekt voor zo'n rit?
Ja. Ja, ik doe meestal tussen dan een uur à twee uurtjes, zoiets. Dus dan kun je een kilometertje of 40 kun je wel maken.
Zo, en dan breng je
45.
Breng je die persoon dan weer thuis en moet jij dan weer naar een andere stek?
Ja.
Dus dat komt er dan ook nog bij?
Ja, ja, dat, ik weet niet hoe het gaat lopen. Hè. Dus net wat ik zeg, het is nog heel pril. Dus ja, nu voorzie ik niet dat ik er meerdere per dag ga krijgen. En dat hoeft voor mij betreft ook niet per se hoor. Maar als het kan, dan prima. Maar ja, als er twee of drie per week zijn, dan vind ik het ook goed.
Ja, ja. Dat kan je wel bij je vaste werk doen, zeg maar.
Ja, nou dat is dus het voordeel van wat u net zei, dat ik mijn eigen bedrijfje heb. En daardoor kan ik dit ook doen. Want ik ben niet gebonden aan kantoortijden. Dus als iemand om 1 uur bijvoorbeeld een ritje wil doen, 1 uur 's middags. Weet je wel, ja, dan werk ik gewoon wat langer door of ik begin wat eerder.
Ja, ja.
Dus het is, die flexibiliteit heb ik. Dat is wel lekker.
En als iemand nou heel erg enthousiast is, kan diegene dan vaker afspreken met jou? Of is het echt iets eenmaligs?
Nee hoor, nee, tuurlijk. Kan dat vaker, ja.
Ah, leuk. En ga je ook door in de winter? Oh, sorry. Ga je...
Ja, hangt een beetje van het weer af. Kijk, nu vandaag is het bal, dus het is nu al echt herfst. En als de weg nat ligt, kan wel, maar vind ik niet super fijn. Maar ja, in de winter kan natuurlijk ook kan je best mooi weer hebben als het met een zonnetje, graadje 5,
op
een fietsje. Ja. Alleen wat meer kleren aantrekken. En wat harder trappen.
En wat harder trappen. Warm. Ja, dan word je vanzelf wel warm, ja. Ja, op de website van Oost Online, want daar had ik jou gevonden met je duofiets. Daar stond dat het gratis is. Maar kan iemand jou onderweg wel een kopje koffie aanbieden?
Ja, dat kan uiteraard, ja.
Ja, ja.
Mits er ook een stukje appeltaart bij zit.
Maar, kijk. Dan gaan we gelijk met of zonder slagroom.
Ja, nee, met slagroom, ja. Zelfgemaakt.
Oké, zelfgemaakt. En waar vinden mensen jou? Waar ben je te bereiken?
Ja, nou, ik wilde eigenlijk nog wel een site maken, dus dat ga ik ook nog wel doen.
Ja.
Denk ik, maar ik wilde het ook vooral proberen om het met mond-op-mond reclame voor elkaar te krijgen. Dus een uitzending zoals dit, dat is echt hartstikke mooi. Dan kan ik een beetje bekendheid eraan geven. En tot die tijd ben ik per mail of per telefoon bereikbaar.
Oké. En wat is je mailadres?
Ja, dat is mijn naam aan elkaar. Dus Thomas van der Zanden @hotmail.com. Thomas met TH. En dan van der Zanden.
Ja.
Ik weet niet of dat te spel ging.
Oké. Nou, anders zet ik het wel even bij ons op de Facebookpagina.
En, oh, super.
En mag je telefoonnummer daar ook bij?
Ja hoor.
Oké. Nou mensen, dan moeten jullie daar maar eventjes straks gaan kijken aan het eind van de middag. Zorg ik dat het erop staat. Nou Thomas, heel erg
geweldig, bedankt.
Ja, veel succes met je mooie project. Heel erg goed.
Nou, hartstikke bedankt en bedankt voor de uitnodiging.
Oké, nou heel graag gedaan. En nou, misschien tot ziens.
Oké, tot ziens.
Ja hoor, dag. Dankjewel. Nou mensen, we zijn weer aan het eind gekomen van de uitzending. Met dank aan Petra Jorissen, Thomas van der Zanden, Toon van der A, Michiel en Beb. Een hele fijne week, een lekker weekend. En pas op, blijf op afstand. Dag!